Filippenzen 3 vanaf vers 17. Wat zegt Paulus daar? Word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun voleinding is ondergang. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Want onze bestuurszetel, even loslaten wat je als vertaling in je hoofd hebt, want onze bestuurszetel is in de hemelen. Waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. In overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Ik las een commentaar en lees ik het nog een keer. Die zei van, er zit een soort inlassing in. Die versen 18 en 19, daar zegt hij dus een aantal zaken die aardsgezind zijn. Maar lees nou eens van 17 gelijk door naar 20. En dan krijg je dit. Word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want, zegt vers 20 dan, onze bestuurszetel is in de hemelen, waaruit we ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelf in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Daarmee geef je het ineens een hele andere lading. Dus vanaf 17... doorlezen naar 20 tot en met 21. Goed, we zullen met elkaar bidden en de studie beginnen. Vader, dank u wel dat we hier met elkaar op die plek, die we fijn vinden om bij elkaar te zijn, vader, elkaar te ontmoeten, maar meer nog, vader, juist die kapel is ook de plek waarin we samen u mogen ontmoeten, waarin u ons wil ontmoeten, vader. Geef ons oren die verstaan wat u wilt zeggen. Leid ons in het begrijpen van wat er gezegd wordt. En dat bid ik ook voor mezelf, vader, in het uitleggen ervan. Doe ons verstaan, begrijpen wat er staat. En tegelijkertijd, vader, daarin zijn we misschien heel erg Grieks. We hebben het allemaal keurig misschien op een rij. Maar dat wat we op een rij hebben, vader, werken we dat ook uit in de praktijk. Doen we dat ook. Vader, en dat wilt u met ons bespreken de komende dagen. U wilt bij Kees en bij mij zijn in het voorbereiden, het uitspreken en het duidelijk maken, vader, van de dingen die u ons te zeggen hebt. Het is kostbaar, vader, om naar u te mogen luisteren. Er wordt zoveel om ons heen gezegd, zoveel lichte praat geuit. En u bepaalt ons bij wat uw hart onthult, wat uw liefde laat zien, wat uw heilshandelen toont. Vader, dat hebben we nodig. Te weten wie u bent, te weten wat u doet, te weten hoe u het doet. En tegelijkertijd dat verwonderlijke, vader, dat u ons kent zoals we hier zitten. Bij naam, in onze situatie. En dat u in ons leven uitwerkt wat is tot eer van u en wat nodig is om ons te maken tot diegene die op de plaats staat waar u hem nodig hebt. Vader, het is een goede zaak om zo met elkaar, op zo'n dag waarin we met elkaar mogen recreëren, zeggen we dan graag, werkelijk door u herschapen te worden tot die nieuwe mensheid. Besef te krijgen van wat er als werkelijk staat. Leidt u zo en daar dank u voor. In zijn naam. Christus Jezus naam. Amen. Ik hou het werkblad er een beetje bij. Ik kijk naar mijn eigen voorbereiding met één oog. Dat is een goeie. En in de loop van de studie zullen we dat een keertje onderbreken door koffie. En voor sommigen is dat ook het moment om dan ook... En ik ben blij dat jongeren erbij zijn. Dus die mogen misschien dan even wat anders gaan doen. Maar het is fijn dat je erbij zit. Dus ik zal een aantal keren ook duidelijk met hen en aan hen denken. Want ze zijn me lief. Ik wil graag met u gaan kijken. Paulus aan de Filippenzen. Er zijn diverse titels aan de studie te geven. Ik heb heel kaal gekozen voor Paulus aan de Filippenzen. En in een andere studie heeft men dat genoemd de verlies- en winstrekening van Paulus. Nou, dat iemand dat toen zo noemde, dat krijgt u dan vanzelf geserveerd. Wat is nou bijzonder als je kijkt naar die brief aan de Filippenzen, de plaats waar die staat in de Bijbel. Dan zie je dat je eerst de brief aan de Efeziërs hebt. Daarnaast krijg je de brief aan de Filippenzen en de brief aan de Colossenzen. En het zie je ook zo, eerst de brief aan de Romeinen en dan die aan de Corinthiërs en dan de Galaten. En waar heeft dat nou mee te maken? Paulus schrijft hele belangrijke brieven, waarin hij dingen uiteenzet die jij en ik mogen weten, die ons de kennis geven die we nodig hebben. En dan gaan mensen, gelovigen, met die kennis, ja, aan het werk, mag ik zeggen. De praktijk in van het leven. En daarin, ja, zou je zeggen, die praktijk die komt niet overeen met wat Paulus ze geleerd heeft, verteld heeft, heeft overgedragen. En dan schrijft hij zijn brieven. Hè, en dan schrijft hij bijvoorbeeld aan de Filippenzen, net zoals het aan de Corinthiërs doet. En dan corrigeert hij. En dan niet te veel aan die schoolmeester denken, want ik kom dadelijk er wel dieper op in. Niet zoveel aan die schoolmeester denken die met dat vingertje staat. Dat is toch een beetje een chockerend punt voor heel veel mensen. He, wat anders doen onderwijzers en docenten het heel erg vaak fout. He. Denk eraan, en heb je dat vingertje weer. Dat is het niet. Paulus is een, als die pas Paulus corrigeert, dan betekent dat je terugbrengen waar je moet staan. Doen beseffen wat er aan de hand is. En dus er is leer. En in de wandel krijg je dan, er wordt afgeweken van datgene wat Paulus er verteld heeft. En dan schrijft hij in die Filippenzenbrief, je kan het zo zien, dat wat ze nodig hebben om dat te beseffen. Hé, je wijkt af. Hé, je praktijk klopt niet. En dan leidt hij ze terug naar dat waar ze zouden moeten staan. Zo zou je moeten wandelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat goed te weten. Nou, maar het is belangrijk, we gaan die brief van Paulus lezen aan de Filippenzen, hoofdstuk 1. Want ik wil toch even beginnen op een bepaalde manier. Dus Filippenzen 1 gaan we lezen. Hoe is nou de toon van Paulus? Hoe schrijft hij? En dat is heel belangrijk om dat te weten. Want ik kan natuurlijk wel, krijg je zo'n Grieks feitje. Sorry, dat bedoel ik. Ons onderwijs is Grieks gemodelleerd. Grieks gegrondvest. We stoten kinderen vol met kennis. Met feiten, met feiten, met feiten. En op een bepaald moment is het belangrijk dat feiten, wat je weet, zich omzet in wat je doet. En daarom is het goed om Paulus te hebben, die ons vanuit God geleid de dingen duidelijk maakt. Wat zegt Paulus in Filippenzen 1? Ik lees de eerste twee versen. Moet je kijken hoe hij zijn brief begint. Dus ik kan zeggen, ja, keurig, iedereen weet dat. Het is een gevangenschapsbrief. Waar wordt hij vandaan geschreven? Door wie wordt hij geschreven? En waartoe schrijft hij hem? Mooi. Het is een gevangenschapsbrief. Dat is een weetje. Goed hoor. Maar wat wil ik nou weten? Wat komt hij nou zeggen? Nou, kijk maar wie hem geschreven heeft. En ik lees hem gewoon in de NBG. En ik zal hem corrigeren. Voor zover ik dat zo moet zeggen. Ik zal hem laten horen zoals het dan in een proeven van concordant vertalen staat. En dat is niet eigenwijs van EH. Maar concordant vertalen betekent heel dicht. Dichter bij dat hart van God willen komen, die het Paulus heeft laten noteren. Wat schrijft de NBG? Filippenzen 1, de versen 1 tot 2. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen, en dan spreekt hij de woorden, genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Dat is nog wat anders dan boven een mailtje zetten, hoi. Hij zegt, genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En dat moet niet verworden, ik bedoel het heilig, tot een soort heilige praat. Maar het is een wezen wat die genade en vrede, daar zitten een heleboel dingen in. Besef ik wat genade is. Waarom praten we er zo vaak over? Weer over genade? Ja, omdat het heel haak staat op een mensenleven. En vrede? Nou goed, ik ga niet praten over allerlei achtergronden, maar letterlijker staat er dit. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met de opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dan zou je hier best kunnen zitten. Ik denk even aan onze wat jongere mensen. Hè? Slaven. Hè? Heiligen. Dat zijn dingen die je misschien... Snap ik dat? Kan ik dat uitleggen? Ik wil het weten. Wat betekent het nou letterlijk? Dat is even wat ik je wilde laten horen. Hè? Paulus en Timotheus zijn zeg maar degene die de brief geschreven hebben. En dan staat er, hij is geschreven door dienstknechten, door slaven van Christus Jezus. Nou zou ik een hele studie kunnen wijden, daar ben ik de hele week mee bezig. En dan heb ik nog niet alles verteld over hoe zit slavernij in het het hele Middellandse zeegebied. Een slaaf was niet meer dan een voorwerp. He, een slaaf was iets waar je, als je er zat was, dankte je hem af. Dus er zit een hele andere denkwereld achter. Dus er staat slaven van Christus Jezus. Waar gaat het dan om? Dat is gelijk het punt wat je dan zou moeten markeren. Het gaat hier om dienstbetoon. Het gaat om dienen. En ik denk dat het belangrijk is dat er staat slaaf van hem. Er staat niet werknemer in dienst van Jezus Christus. Nee, slaven van Christus Jezus. Dus je komt niks tegen over cao's. Je komt niks tegen over arbeidsvoorwaarden. Wat doet een slaaf? Ik werd vanmorgen gezegd. De Heer roept. En de slaaf komt. Die doet wat er gezegd wordt. He, dus slaven van Christus Jezus. En dan gaat het om dienstbetoon. Op welke plek heeft u mij nodig en zet u mij in? En waarom zet God ons daarin? Omdat hij ons daar nodig heeft. En op de plek waar God ons nodig heeft, zijn we daar tot zijn eer. En als ik het dan even nu terugtrek, want ik wil graag ook dat verdere, maar nu terugtrek naar hier. Dan zeg hij, zet ons te midden van elkaar. Wie zijn we ten opzichte van elkaar? Ja, ik weet dat Bart er zit en Marieke en Ronald en noem maar op. Dat is fijn dat we elkaars naam kennen, dat we die ook gebruiken. Maar we zitten hier gezamenlijk met andere leden van het lichaam van Christus. Hier stuk voor stuk, allemaal leden van het lichaam van Christus. Hoe kijk je zo ook naar elkaar? Ben je dat bewust? Dat wij dat van elkaar mogen zijn. Dus we zijn te midden van andere leden van het lichaam van Christus. Te midden van andere leden van de gemeente. En waarom zitten we hier? Maar is een fijne plek en de vakantie is goedkoop? Nee hoor. We zitten hier omdat we willen weten wat God zegt. We zitten hier omdat God ons geroepen heeft. En dan weet ik wel, daar kan je allemaal verhalen bij verzinnen, maar dat is wat ik wel heel graag wil zeggen. God heeft ons hier bij elkaar neergezet. En dat is heel wezenlijk om dat ons te realiseren. En hij laat ons hier met elkaar omgaan, zo dat een ander misschien denkt, oh, doe je dat in de praktijk zo? Als je je mond vol hebt naar je kinderen over vertrouwen, ik schenk je mijn vertrouwen en al die zaken meer, dan is het heel vervelend als het alleen maar bij die taal blijft. Ik vertrouw je, maar ondertussen controleer je constant waar het kind is. Lang leven de mobiel. Maar vertrouwen moet je geven, schenken aan iemand die in liefde en in vertrouwen dat durft te accepteren. Hoe leer je het beste van dingen? Hoe leren de kinderen, of de jonge mensen die ons hier zien zitten, die ons meemaken, voetballend of anders, volleyballend, badmintonnen, noem maar op, praten met elkaar. Hoe ervaren ze dat nou? Hoe zien ze ons nou als gelovigen? En ik ga daar niet een hele discussie over opzetten, maar het zou zo wezenlijk zijn om eens na te denken, we praten misschien wel eens te veel over alles wat we weten. Dat kan je met elkaar wel doen. Maar leef je buiten en ook in de gemeente, kom ik zo op terug. Maar leef je met de buren om je heen, met je baas. Met al die mensen die God op je weg brengt. Leef je daar tot eer van hem. En dat is toch een punt om over na te denken. Hoe doe ik mijn werk? Hoe sta ik in mijn gezin? Is dat dienend? Is dat tot eer van hem? Ik denk wel, je kan een heleboel weten en het prachtig kunnen vertellen. Maar waar begint het?
Dat is gewoon in je gezin, met je man, met je vrouw, met de kinderen die je grootbrengt samen. En je leert wat je knieën zijn, als je kinderen hebt die opgroeien. Dat is niet dramatisch, zo werkt het. Het is zo concreet. Met de gemeente waarin God centraal staat, Gods woord centraal. En ik bid de Heer dat in de praktijk tussen ons, minstens tussen ons, in ieder geval tussen ons, al blijkt dat we van hem zijn. Dus, we zijn deel van het lichaam van Christus. En daar kom ik wel op terug op de gemeenteontmoetingsdag. Wat dat wil zeggen, deel van het lichaam van Christus. En hij geeft ons zo hier aan elkaar. En we gaan het over? Over dienstbetoon. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Hoe dienen wij hem? En het kan zijn in falen, in zwakheid, terwijl je denkt van waarom benijd ik nou die ander? Terwijl je, ik geef maar wat voorbeelden, hè? Geef maar wat voorbeelden. En ik bedoel dat niemand nu aan te rekenen, persoonlijk of iedereen aan te rekenen, inclusief mezelf, misschien wel mezelf voorop. Maar er zijn teksten van de apostel Paulus, waar ik al een hele tijd mee worstel, in positieve zin. Want hoe wil ik kijken naar mensen? Hoe wil ik omgaan met mensen? Hoe willen wij met elkaar mens zijn? Dat is de ander dienen. En dat is wel iets wat een punt is, hoor. Dienen. Dus is dat wat ik doe, Vader? Dient dat u? Dient dat waartoe u mij hier hebt neergezet? Op de plek waar God je neerzet, hoor. En je staat zomaar zonder dat je er erg in hebt. En dat betrap ik in mijn eigen hart. Oh, lid van het lichaam van Christus. Een medegelovige. Waarom loop jij nou toch te strijden tegen vlees en bloed? Want de woorden die Paulus daar spreekt, spreekt hij naar de gemeente toe, naar medegelovigen toe. Strijden tegen vlees en bloed. En terwijl ik het zeg tegen een ander of tegen anderen, laten we uitkijken. We hebben het wapenrusting. Efeze 4 vers 4 tot 6 is een machtig stuk om daarover na te denken. Daarin past Paulus de praktijk toe. Ik ben zo'n stomme leerling. Ik heb die praktijk nodig. Ik heb met mijn oude lijf 2 keer op de skis gestaan. En ik weet, ik maakte er geen fluit van. Sommigen hebben dat nog meegemaakt, maar gelukkig die zijn hier niet. Nou, behalve dan Adam, maar goed. Die houdt van me. En ik kreeg die skis niet bij elkaar. Dus elke keer lach ik weer. Ik denk, hoe krijg je dat nou toch voor elkaar, joh? Dus dan kan ik wel zeggen, je moet je voeten bij elkaar houden. Dat is dus zoals wij vaak opereren. In de klas, met kinderen, je moet je voeten bij elkaar houden. Vaak werkt dat heel goed. Maar wat werkte nou optimaal? Dat ik een skileraar had. En Hans zei geen keer tegen me, kom maar achter me aan. En wat deed ik? Ik ging achter Hans aan. En ik deed precies, minder soepeltjes, maar het leek er een beetje op. Ik deed precies de bochtjes maken op de plek waar hij de bochtjes maakte. Het ging wauws. Tot hij zei, doe het nou zelf. Ging ik weer. Maar geef om Nick, had ik door. Kijk naar goede skiers. En het heerlijkste is, ga er achteraan. Dat ontdekte ik. Dus een goed voorbeeld doet goed volgen. Dus, even het vlees en bloed terughalen. Ik zei tegen iemand, maakt niet uit wie, want het gaat helemaal niet om niet aan iemand denken. Vlees en bloed, laten we niet strijden tegen vlees en bloed. Laten we uitkijken dat we niet elkaar lopen te, enzovoort. Op een bepaald moment kan je ineens, het zit in een mens, in een mensenhart, kan je ineens heel erg gaan focussen op iemand. Die ene kan niets meer doen of jij denkt in negatieve zin, ja maar. Dus is dat een broeder, een lichaamsdeel, een lid van het lichaam van Christus de ruimte geven? Dat is het pad benauwd maken. Maar voor hem niet alleen of voor haar, wat dacht je van je eigen ruimte? Dus op een gegeven moment dacht ik, oh, dat staat er. Ik ben zo blij dat dat er staat. Een bepaald mens stak het hier en daar zijn kop op bij mij. Ik denk, hey broer, dan heb je dat gezegd, dat geldt ook voor jou. En ik bid die woorden elke keer. Laat het zo zijn dat we hier met elkaar zitten en in de gemeente met elkaar omgaan. Zo dat we elkaar zien als broeder en als zuster in Christus. Want daar geeft God ons het allereerste, te midden van die andere leden van het lichaam van Christus. En ik bid inderdaad, mag ik tot uw eer zijn. Mag ik gewoon mens zijn, gelovig mens zijn zoals u wil dat ik ben, tot eer van u. En mag ik weten wat er staat? Ja, daar zijn we in haar steengoed in. Weten wat er staat. Maar mogen we ook weten wie u bent die achter dat woord staat. Mogen we u persoonlijk kennen. Kijk, en ik kan wel een heleboel dingen zeggen. Ik zou graag, een heel stuk heb ik hier liggen over opvoeding. Maar ik denk wel eens, hè, dat als mens ben je daar heel snel bij terechtgekomen. Je doet je stinkende best. Als mens. Je ligt op je knieën, want je weet dat je het niet zelf kan. Je verwacht het van God en hij geeft gelukkig, boven bidden en boven denken. En op een bepaald moment, dan word je wel eens mismoedigd. En dan denk je, waarom werkt het nou niet? Nou heb ik het al zo lang gezegd. Nou hebben we dat als sprekers, als bijbelkringleiders, nou zo lang gezegd. Waarom werkt het nou niet? Toen ik me dat realiseerde, dat dat in mijn hoofd naar boven kwam. Toen dacht ik, je hebt het misschien wel heel goed gezegd. En vul het allemaal maar in. Maar hebben we met elkaar het ook laten zien aan elkaar? En dat is het heerlijke van Paulus die ons corrigeert in onze wandel. En daarom is die Filippenzenbrief enorm goed om te lezen en met elkaar te bestuderen. Want Paulus geeft het voorbeeld. Hoe moet ik het nou doen? Zo. Ik zie dat bij zo'n klein mensje. Hè, die een gegeven ogenblik. Ik zat wat te doen en ik denk, wat kijkt hij nou? Maar die oogjes. Ik gebruik een verkeerde beeldsmaak, maar ik weet dat ik het doe. Hè, die oogjes dronken in hoe ik dat deed. En zo klein als dat manneke was. Ik liet het, bracht het weer terug in de orde. Hij keek me aan. En natuurlijk ging het niet gelijk perfect. Dat verwacht ik. Verwachtte helemaal niks. Maar hij ging precies op de goede plekken beginnen. Met andere zo'n klein mensje ziet ons. Ik heb het je wel eens verteld dat een van mijn dochters, die, ik denk, wat fietst dat kind gek? Nou, liek is het toch niet. Maar die fietst ineens met de armen kaarsrecht. Dus ja, dat is toch niet makkelijk fietsen? Dan moet je een beetje je armen gebogen houden. Ze krijgt me echt aan van, heeft ze niet gedacht, dat zeg ik. Zegt ze, je fietst zelf zo. Toen let ik op, inderdaad, ik fiets altijd een beetje naar achteren met armen gestrekt. Dus wat had dat kind nou gedaan? Me gevolgd, in mijn voorbeeld. Dus ineens dacht je van, oef, zo kijken die kleine oogjes. Gelukkig maar. En God geeft ze om, in ons leven, om daar gewoon van te houden. En ook je te realiseren van, hé, daar is het eerste wat speelt. Als je een gelovige man en vrouw bent, vader en moeder bent, kinderen hebt. Dat is de eerste testbank. Hoe moet ik het zeggen? Daar begint het, gelukkig maar. En gelukkig maak je fouten. En je corrigeert. En ik heb afgeleerd, ook naar fouten, niet meer te corrigeren. Als ik boos was, ga maar naar boven, ik kom straks. En waar kwamen we terecht, na gesprek? Altijd op onze knieën voor het bed. Met andere woorden, dat soort zaken. En op een gegeven moment toen ik gecorrigeerd had, tik op de bil gegeven of zoiets. En wie stond er bovenop te wachten dat ik kwam? Een van de dochters. Want ze wilde niet, ik had haar naar boven gestuurd. Terwijl ik stond te tobben, ik denk, ik heb fout gedaan. Heer, dat is niet goed, ik geef een verkeerd beeld. Wam, ik naar boven. En halverwege de trap lagen we in elkaars armen. En we hebben samen gebeden. Gewoon heel dat is het eerste toch wat je hebt. En zo mag je ook in de, mag ik dat zeggen? Zo zou het ook moeten zijn in de familie van God. Denk ik dan zomaar. Zo zou het ook moeten gaan in het gezin van God. Zo'n goed voorbeeld geven, dat anderen het aan ons kunnen zien en kunnen leren daarvan. Oké, er is leer, zo moet het. En er is praktijk. En in die Filippenzenbrief gaat het om de praktijk. Ik heb even wat omgelopen, maar ik wilde nu graag gaan proberen te starten. Waar staat dan die leer waar we het over hebben? Die vind je in de brief van Paulus. in de brief van Paulus aan de Efeziërs. En waar het heel erg belangrijk om is, wat is dan, wat leert Paulus in die brief aan de Efeziërs? En ik geef zo het antwoord, maar denk er eens over na. Als jij nou, als een ander aan je vraagt, wat is nou het belangrijkste uit de brief aan de Efeziërs? Wat zou jij dan zeggen tegen die ander of tegen een medegelovige? Die zegt, ik ben het even kwijt, hoe zit het ook alweer? Dus het leerstuk van de brief aan de Efeziërs is, Christus is het hoofd van het lichaam. En in de tweede plaats, wij als gemeenteleden zijn medeleden van elkaar. Dat betekent in de praktijk dus dat wij dat laten zien en met elkaar mogen beleven. En als je weet, Christus is het hoofd en wij zijn medeleden van elkaar, samen leden van het lichaam van Christus, dan zou dat, en dan roept Paulus op, wandel nou zo, leef je leven nou zo dat het is waardig aan de roeping die je hebt gekregen. Want gemeente wil niks anders zeggen. Dat is ook weer zo'n weetje. Ja, dat is ecclesia. En dat betekent uitgeroepene. Wie roept er dan? En waartoe roept hij dan? Zijn dat vragen die je voor jezelf kunt neerleggen dan? Wie roept er bij elkaar? Wie roept er uit? En met welk doel dan? En hij is lichaam, wij zijn lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Dat is een heel ander beeld dat Paulus daar geeft. Uitgeroepen worden met een doel. En wat betekent dan lichaam? Nou, dat zou je vanuit het Hebreeuws heel mooi kunnen laten zien, maar dat betekent zoiets als eenheid op zichzelf. Want al die losse mensen die God uitroept, die Christus uitroept met een doel, die uitgeroepen worden, die vormen samen het lichaam van Christus. Met andere woorden, dat zijn al die individuen, zijn dan samen dat lichaam van Christus. Met andere woorden, dan is er geen onderscheid. Dan worden we allemaal door Gods geest geleid. Dan worden we in principe door Gods geest bepaald. En dat richt ons dan ook in onze activiteit, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe doet Paulus dat nou? Want er wordt over Paulus nog wel eens wat gezegd. Zeker de theologen hebben nog wel eens een misvormde mening over Paulus. He, die moeilijke Paulus en die lastige Paulus. Ze weten het allemaal goed te vertellen. Maar als nou Christus het hoofd is. En de leden van het lichaam vormen samen een eenheid. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Alle gelovigen wereldwijd. Dat is die broeder op de Filipijnen. Dat is die broeder in Australië, in Canada. Dat is die zuster in Engeland of in Canada. Vul het maar in. Wij weten het niet alleen. Maar ik bid voor Danilo Esplana en voor Tony Esplana, voor Roboam Alatraca. God geeft namen, gezichten aan medegelovigen die in dit evangelie staan. Ik denk wij mogen op de plek waar God ons neerzet waardig wandelen. Ten opzichte van hem, maar ook ten opzichte van elkaar. Paulus zegt dan, en ik geef even aan hoe Paulus dan werkt, heel praktisch. Efeze 4 voor degene die het willen meelezen. Maar er staat, ik spreek jullie dan aan, wie ik, de gebondene in de Heere, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Oh ja, waartoe heeft God ons dan geroepen? Ik kom er wel op terug, maar ik zeg het even op. Waartoe heeft God ons dan geroepen? Dus wie roept er en waartoe heeft hij ons geroepen? Waardig wandelen. Dat kan ik niet bedenken. Ja, betekent dat? Sorry, ik bedoel het niet vervelend. En ik bedoel ook niemand te disqualificeren. Dat interesseert me allemaal geen fluit. Maar waar het om gaat is, onze manier van gemeente zijn is een keuze. Die misschien wel erg kerks is. Maar onze manier van gemeente zijn is een keuze. Waar staat in de schrift dat je in een driedelig grijs kostuum met een ernstig gezicht en zwart gepoetste schoenen de samenkomst moet zoeken? Enzovoort, enzovoort. Ik zie daar foto's van broeders en zusters in de Filipijnen. En ik weet, het is een ander gebied. Ik snap het. Ik ken die warmte. Daarin komen ze gewoon keurig gekleed in een lange pantalon. En in een overhemd met lange mouwen. Of in een overhemd dat over hun kleding hangt. Of in hele fleurige jurken. Men komt wel goed gekleed. Want je komt samen naar de gemeente. Maar laten we niet denken van het moet op onze manier. Ik ga niet over stropdassen praten, want dat is een heikel punt. Daar praten we nou niet over. Maar ik vind het zalig om zo'n cultuurtouwtje te dragen. Dat zeg ik erbij. Voel me erbij gekleed. En anders zeg ik, voel me uitstekend gekleed op zijn Wouter Bosachtigs. Ieder het zijne. Maar daarom is die broeder niet minder. En die geef ik al geen stropdas via de post. Doe ik niet. Hoe wandel ik nou? En dan zegt Paulus het. Ik weet het niet, Paulus, help me, hoe moet het? Dan zegt hij, Efeze 4, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, want af en toe verlies je ongeduld met mensen, gelukkig God nooit met jou, ja, sorry, met geduld elkaar verdragend in liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren, want die is er, die moet je bewaren, in de band van de vrede. Ja, we kunnen het misschien precies zeggen. Maar ik denk, met ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Nou, ik kan regelmatig zeggen dat ik daar niet aan beantwoord. Maar ik wil het wel. Snap je? Ik wil wel de eenheid van de geesten bewaren. Ik denk, als ik nou over iemand praat, bewaar ik dan de eenheid van de geest? Als ik iets zeg van iemand, nou enzovoort, je snapt wat ik bedoel, hè? Dat het zo corrigeert de zon, zo corrigeert de schrift dat. Dan zegt hij ook, dan spoort hij aan en zegt waar het om gaat, om jou en mij gaat. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roepen. We hebben één verwachting, we verwachten allemaal. Het anker van onze ziel is straks de Heer tegemoet in de lucht. Maar mijn schoenen staan vandaag, nu, hier op de aarde. En op de plek waar God me neerzet. Het is met die verwachting die ik mag hebben, hier mogen leven tot zijn eer. Dat is mijn blijdschap. Dat draagt me. Dat bepaalt me. Mijn schoenen staan hier hoor. En je zou wel eens kunnen vergeten dat het zo is. Dus hier op deze plek leert God ons, laat God ons. Ben je tot mijn eer? Heb je een wandel die waardig is aan de roeping waarmee ik je geroepen heb? Ik denk dat dat machtig is. En nou hadden die Filippenzen daar problemen mee. We staan dus niet alleen. Waar al gelovigen al die daar eerder mee topden. En als je ermee topt, moet je niet op jezelf zien. Moet je zeggen, Vader, ik moet bij u zijn om dit te veranderen. Help me. En dan geeft God mensen. En dat is een verschil tussen de ene baan en de andere baan. En ik bedoel dat niet disqualificeren. Het is gevaarlijk wat ik ga zeggen. Misschien krijg ik straks steden naar mijn hoofd. Ik zal ze oprapen voor je. Maar God roept. Ik denk aan een Kees. Ik denk aan een Ans. Ik denk aan een Irene. En ik vergeet er nog 10, denk ik. Maar ik weet het van mezelf. Kijk, je hebt banen die zijn banen. Van 5 tot 6. Of van 9 tot 6. Of van 9 tot 5. En dat doe je met, daarin zet de Heer neer om de Heer te dienen. Laat me even wel zijn. Waarom praat jij nooit over de baas, werd altijd tegen mij gezegd. Ik liep altijd weg als er over mensen gesproken werd. Dat heb ik ook fout gedaan in mijn leven eerst hoor. Nou mijn laatste jongens, als je wat hebt met hem, moet je niet tegen mij bouwen, moet je bij hem zijn. Of moet je niet tegen mij zeggen, moet je tegen haar zeggen. Dan bouw je wat op, nou is het alleen maar kleppen. Heel simpel hoor. En dan geef een ogenblik. Was er iets gebeurd en ik was er wat ontzettende balen over in. Dus ik loop voordat ik weg ga even langs de directeur. Ik zeg, sorry, maar zo ga ik niet naar huis. En er is bovendien iemand, het is een Pinksterman uit Gouda. Dus we raken in gesprek. Hij zegt, dat had je ook morgen kunnen zeggen. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik baalde er zo van dat het zo gebeurd is. Ik wilde de zon niet laten overgaan, ondergaan over de opwelling van mijn toorn. Ik was boos op je. Hij zegt, ik begrijp het. Hij zegt, ik heb er wel aanleiding toegegeven. Hij zegt, dat gaat het me niet om. Ik wil zo niet naar huis. Want er ligt de hele nacht ligt die baas in mijn kop. Daar heb ik geen zin in. Snap je wat ik bedoel? Gewoon heel simpel is het. Maar onderwijs is een roeping, hè? Anders zeggen ze, hè? Ja. En dan kan ik heel flauw zeggen, wat ze bij de zorg dan ook zeggen, wie roept er dan? Maar het is een roeping. En als je dat, die roeping niet hebt, je zit op een andere plek. Maar ik weet van, dat weet ik van, laat ik dan over de mensen praten die ik dan ken. Maar ik ken een aantal mensen in het onderwijs, daar is het geen vak voor zo van, ik ben een docent Duits en Engels. Maar ik heb de krankzinnige behoefte om dingen te vertellen aan ze. Om dingen te laten zien aan ze. Zo werkt het. Zo ga je als jongens en meiden met elkaar om. In een 3 VMBO-klas TL. Zo doe je dat. En dan probeer ik, mogen ze dat zien, vader? En het lijkt een beetje op dat Joodse spreekwoord. Ik zal hem even eerst netjes zeggen. Groter dan de behoefte van het kalf om te drinken. Heb je hem? Groter dan de behoefte van het kalf om te drinken, is de behoefte van de koe om te laten drinken. He, als God je nou deze dingen gegeven heeft, dan wil je toch met mensen om je heen dat laten zien en dat laten horen. Ik denk dat dat machtig is. We mogen met elkaar wandelen tot zijn eer. En dan krijg je dat prachtige van hoe doet God dat nou bij jou en bij mij? Hoe wij doen, dat weet ik genoeg. Maar dan, als je ziet hoe die brief in elkaar zit, dan zie je hoe Paulus dat door de geest geleid naar ons hart vertaalt. Dan zijn er twee woorden die ik heel graag zou willen zeggen. Ik zit nu bij ergens op dat blaadje, je ziet het wel. Hè, maar ik ben in wezen bezig met de Efeze 4 vers 1 tot 16 geeft aan wat de basis van onze wandel is, de eenheid. Hoe gaan wij nou met elkaar om? Dat woord eenheid, dat raak je wel eens kwijt. Dan ga je denken dat je groepen hebt in een gemeente. En die groepen moeten niet tegenover elkaar komen, maar naast elkaar terechtkomen. En met elkaar meelopen, oplopen. Praten gaan. Niet over een ander, maar over praten met elkaar. Nou, hoe pakt nou Gods geest dat aan? Hoe pakt Paulus dat aan? En dat is een voorbeeld dat God ons geeft om na te volgen. Dat gebeurt liefdevol en tactvol. Dus dat wat fout is, wordt liefdevol en tactvol aangegeven. Als nou liefdevol en tactvol God zo met mij omgaat en met jou omgaat, dan zou ik zeggen, zijn wij dan, vraag ik mezelf af, ben ik liefdevol en tactvol naar jou toe? Ben ik liefdevol en tactvol ten opzichte van het lichaam van Christus, leden daarvan? Ben ik liefdevol en tactvol naar de mensen om me heen? En liefdevol zou dan kunnen zijn, als ik met je praat en er komt een ander ter sprake, is dat iets waar je over moet praten? Of is het iets waarvan je zegt, daar bid ik voor, daar praat ik niet over? Dus liefdevol, dan zegt het al, hè? Gaan we zo met elkaar om, dat het is tot eer van hem. En tactvol, ja, tactvol heeft alles te maken met fijngevoelig, hè? Fijngevoeligheid is een heel kostbaar goed. Hoe gaan we met elkaar om? Waarom weet je bepaalde dingen? Waarom zou iemand tegen jou iets zeggen over het kind dat ze hebben? Waarom vertelt een vriendin, die heb je ook binnen haar dan, en vrienden, waarom vertellen ze iets over hun kinderen? Dat is niet om daar vrije nieuwsgaring van te maken met anderen. Maar het kan best zijn dat zij het tegen jou zegt, dat jouw kind moet slikken vanwege ADHD. En ze weet het van jou ook. Dat je samen bidt voor elkaar. Zou de opmerking die ze maakt naar je over je kind misschien niet betekenen, wil je voor mijn kind bidden? Misschien vragen ze het ook nog wel aan je als moeder. En doe je het dan ook? Is dat de tact die je hebt? Niet er met iedereen over te praten, maar voor de ander te bidden. Het gezin in die situatie. En voordat ik nou taktloos ben, er is eerst koffie.